We gaan samen 1 Petrus 2 lezen, vers 1 tot en met 10. Daar staat boven Jezus Christus de hoeksteen. Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, indien gij geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En kom tot hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in een schriftwoord: zie, ik leg in Sion een uitverkoren en kostbaar hoeksteen. En wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. U dan, die gelooft, geldt dit kostbare. Of in de Statenvertaling staat: u dan, die gelooft, is hij dierbaar. Dus hij is ons dierbaar geworden. Maar voor de ongelovigen geldt: de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis voor hen die zich daaraan in een ongehoorzaamheid aan het woord stoten, waartoe zij ook bestemd zijn. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk, Goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk. Eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Nou, tot zover dit stukje. Om het verband te leggen met de vorige keer, dan staat er in vers 23 van het vorige hoofdstuk: heb dan elkander van harte en bestendig lief. En dan staat in vers 23: als wedergeboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Als wedergeborenen. Nou, ik heb hier boven dit stukje geschreven: het leven als wedergeborenen. Hoe ziet dat leven er dan uit? In dat stukje daarvoor laat Petrus ons zien hoe we opnieuw geboren zijn. Door de opstanding van de Heer Jezus, door het geloof in de Heer Jezus Christus, door de werking van het woord van God. En nu in dit stukje laat Petrus ons zien hoe ziet dat leven van een wedergeboren iemand er dan in de praktijk uit. Nou, er zijn drie dingen die in het stukje wat we net met elkaar gelezen hebben naar voren komen. En deze drie dingen, die wil ik graag met u erover nadenken. In eerste plaats hebben we dan te maken met afleggen. Dus de dingen loslaten waar je altijd mee bezig geweest bent. De tweede is opwassen tot zaligheid. Dus groeien in je geloofsleven. En het derde is je laten gebruiken. Je laten gebruiken. Dat zijn de drie dingen die hier naar voren komen als het gaat om hoe ziet nou een wedergeboren leven eruit. Heel bewust drie dingen. Nou, we hebben afgelopen zondagmorgen over de volmaakte opstanding van de Heer Jezus gesproken. Want de Heer Jezus stond op uit het graf en had niets meer van het oude leven bij zich. We weten dat ook van zijn aardse leven, zijn winsels, die bleven in het graf achter. Je zou eigenlijk zeggen, alles wat hem op aarde zou kunnen binden, heeft hij in het graf achtergelaten. Dat was wat anders met Lazarus. Als we misschien dat stukje even willen lezen in Johannes 11 vers 44. Lezen we dat de Heer Jezus Lazarus uit het graf roept. Nou ja, we kennen die geschiedenis wel. En dan staat er in vers 43 van Johannes 11. Daar staat in vers 43 van Johannes 11. De gestorvene kwam naar buiten. Ja, of 43. En na dit gezegd te hebben, riep hij met luide stem: Lazarus, kom naar buiten. De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken. Dat is op zichzelf al een wonder hoe hij zomaar naar buiten kon komen. Ja, hij schuift als het ware zo naar buiten, zou je kunnen zeggen. Nou, hier staat dus zijn handen en voeten gebonden met grafdoeken. En er was ook een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. Dat was dus kennelijk, zoals ook bij de heer Jezus, gebruikelijk. En dan staat er, Jezus zei tot hen, maakt hem los en laat hem heen gaan. Dat is het tweede. Het eerste is dat je opnieuw geboren wordt. Dat je vanuit de dood overgaat tot het nieuwe leven. Het tweede waar je dan in je geestelijk leven mee te maken krijgt, dat is, je moet losgemaakt worden. Er zijn heel veel mensen die in hun wedergeboren leven, in hun nieuwe leven, nog een heleboel van hun oude leven als het ware meenemen. En dat heb je soms helemaal niet door. Heel veel dingen van je vorige leven, van je oude leven, neem je soms wel mee in dat nieuwe leven. En daar krijg je vaak mee te maken. En ik denk inderdaad dat ons hele leven bestaat dat je steeds weer dingen tegenkomt waarvan je zegt, hoort dit nou bij het wedergeboren leven? Of hoort dit nou bij het oude leven? Herkent u dat? Nou, en als je nou dingen tegenkomt waarvan je zegt, ja, dit hoort eigenlijk niet bij het wedergeboren leven, maar dit hoort bij het oude leven, wat moet je er dan mee doen? Dan moet je afleggen. Dan moet je dat, ik heb dat wel eens een keer meer gezegd, ik denk de vorige keer hier, als wij de zonde in ons niet doden, dan doodt de zonde ons. Je moet daar niet goedkoop mee omgaan. En als wij merken dat ons dingen aankleven van ons oude leven, dan moet je die wegdoen, moet je die afleggen. En dat zijn soms heel wat dingen die soms zo behoorlijk in de weg kunnen staan. Er staat ook over dat afleggen, net een paar bladzijden voor de Petrusbrief, in Hebreeën 12, daar ook iets heel duidelijks over. Hebreeën 12, vers 1. Hebreeën 12, vers 1, daar staat daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van geloofsgetuigen, hè, dat kun je in het 11e hoofdstuk tegen vinden, rondom ons hebben. En wat staat er dan? Afleggen alle last en zonde die ons zo licht in de weg staat. Nou, als christen heb je daarmee te maken. Dit is iets waar je ook als christen mee te maken. We weten, al onze zonden zijn vergeven. Onze zonden zijn weggenomen. Maar je hebt nog steeds te maken met die overblijfselen van die oude natuur in je leven. Ik noem dat wel eens, dat weet u wel, vanuit de zondagmorgendienst, de Amalek. Waar je gewoon in je leven mee te maken krijgt. Nou, die moet je afleggen, want het staat je in de weg. Je komt het tegen. En het staat je in de weg om daar te komen waar de Heer wil dat je komt. Nou, als we dan weer even teruggaan naar de Petrusbrief, dan noemt Petrus daar een aantal dingen op, waarvan een aantal zaken, en als we die even lezen met elkaar, herkenbaar zijn vanuit het oude leven van Petrus. Moet u maar eens kijken. Er staat in vers 1, leg dan af alle kwaadwilligheid, bedrog, huichelarij, afgunst, kwaadsprekerij. Nou, tenminste één ding of twee dingen zijn heel kenmerkend voor het leven van Petrus voordat hij opnieuw geboren was. Heeft u ze ook ontdekt? Uit het leven van Petrus? Als er aan hem gevraagd wordt, hoor je ook niet bij Jezus? Ja? Of dat hij soms zich beter voor wilde doen dan dat hij in werkelijkheid was. Beetje met huichelarij heeft dat te maken. Ja? Nou, je denkt soms wel eens van kwaadwilligheid. Kwaadwilligheid, dat is het tegenovergestelde van dat je altijd het goede zoekt voor iemand. Het goede zoekt voor iemand. De neiging tot het kwade, de neiging van de zonde ligt zo makkelijk om de hoek. Nou, daar kun je als christen mee te maken hebben. Als christen kun je ermee te maken hebben dat je soms niet helemaal eerlijk bent in dat wat je zegt. Dat je misschien wel eens erg kan overdrijven. Of dat je het niet helemaal nauw neemt met de waarheid. Of huichelarij, dat er sprake is van, is het wel echt? Je komt misschien wel zo vroom over, maar is het wel echt? Is het puur in je leven? Afgunst. Ook Petrus die was, als de Jezus iets over Johannes de Doper zegt, of nee, Johannes de Apostel, dan zegt Petrus, en hij dan? En hij dan? Dan zegt Petrus, zegt de Heer Jezus tegen Petrus, daar hebben we helemaal niks mee te maken. Volg jij mij? Dan moet je altijd bezig zijn met de ander. Ja? Ik heb een plan met je leven. Of, wat hier staat, kwaadsprekerij. Oh, wat is het soms makkelijk om met iemand over een ander te praten om je eigen positie te verstevigen. Om je eigen gelijk bij anderen binnen te halen. Nou, dat hoort allemaal bij het oude leven. Dat hoort allemaal bij het oude leven en hoort niet, zoals hier staat, dat wij moeten leven als wedergeborenen. Dat komt niet van pas in het nieuwe leven. En nou, de Bijbel zegt, als je je daarvan bewust bent, leg het af. Breng het bij het kruis. En vraag aan de Heer of de Heer daarvan wil verlossen. Het is heel belangrijk om het te zien en deze dingen die je soms tegenkomt, niet zomaar als het ware te begraven. Want dan krijg je een veenbrandje. Dan steekt het zo weer de kop op. We hebben bepaald onkruid bij ons in de tuin. Dat is van dat zevenblad. Nou, de onkruidmensen die weten wat ik bedoel. Als je dat zevenblad niet met wortel en al echt eruit haalt, gaat het gewoon door. Het woekert overal door. Je moet het er echt helemaal uithalen. Nou, dat is met het oude leven ook zo. Als je ziet dat het omhoog komt, knip het niet zomaar even af, maar haal het er goed uit. Breng het bij het kruis. En dat is eigenlijk het eerste waar je mee te maken krijgt in je wedergeboren leven. Het is afleggen. Afleggen. Tweede, er staat hier, opwassen. Groeien. Groeien tot geestelijke volwassenheid. Groeien, en er staat hier, opdat gij daardoor moogt opwassen, in vers 3, tot zaligheid. Nou, wij zijn gered, wij zijn zalig, zou je kunnen zeggen, maar als hier staat het woordje zaligheid, een andere vertaling zegt dat je mag opwassen tot volheid. De volheid van Christus. De maat, zegt Paulus op een gegeven moment, van de volheid van Christus. Opgroeien. Ik vind het heel mooi dat Petrus hier zo, dat deze brief schrijft, zo geënt op zijn eigen leven. Want hij spreekt hier van pasgeboren kinderen. En weet wat er Jezus tegen Petrus zegt? Wijd mijn lammeren. Wijd mijn lammeren. De Jezus geeft juist aan Petrus de verantwoordelijkheid voor die pasgeboren kinderen. En hij geeft hen melk. Hij spreekt daarover de Jezus en over het kruis en over de opstanding. En hoe de Jezus beschreven wordt door David als degene die zijn lichaam geen ontbinding gekend heeft. En die aan de rechterhand van God zit. En het is zo mooi zoals Petrus zijn pasgeboren kinderen als het ware de eerste onvervalste melk geeft. Wat ik wel heel belangrijk vind in het stukje, dat is verlangt als pasgeboren kinderen. Nou, dat hebben jullie met je kleindochter ook een beetje meegemaakt. Als er een kleinkind geboren wordt, en dat kind dat heeft totaal geen behoefte aan eten, heeft geen verlangen om te drinken, nou, dan mag je je wel grote zorgen maken. Dan mag je wel grote zorgen maken of dat kind wel in leven zal blijven. Ik denk een van de eerste levensbehoeften, en dat is best wel heel leuk om dat zo ook bij ons in de gemeente tegen te komen, als mensen net tot geloof gekomen zijn, dan is het heel normaal, en dat zie je ook, dat mensen zo begeerig zijn. En van alles willen weten. En de Bijbel willen lezen. En met vragen naar je toe komen. En nou, dat is zo mooi om dat te zien, hè? Dat ze dat woord van God nodig hebben. En als dat er niet is, nou, dan mag je best wel eens zorgen maken. Verlangt als pasgeboren kinderen, en niet naar de surrogaatmelk, maar naar de echte, onvervalste melk, het onvervalste woord van God om te groeien tot volheid. Het derde wat je hier tegenkomt, dat is dat je natuurlijk aflegt. Het tweede gaat verlangen naar het woord van God om daardoor te groeien tot geestelijke volheid. En vanuit die geestelijke volheid krijgen we te maken met met vers 4, waar dan staat: en kom tot hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken. Laat je gebruiken. Het werk op Golgotha is volbracht. Maar daarmee is het werk op aarde nog lang niet klaar. Het werk op Golgotha, zou je kunnen zeggen, daar werd de steen gelegd. Daar werd nog maar de eerste steen, ja, natuurlijk wel de belangrijkste steen. Hè, er staat hier een kostbare, uitverkoren hoeksteen. Hij wordt hier de levende steen genoemd. Dus het is, ja, een gemeente is een levend gebouw. Sommige mensen hebben vaak het idee, als je naar de kerk gaat, dan hebben ze vaak het idee van, nou, dat is een gebouw. We gaan naar de kerk, dat is een gebouw. Ik hoop dat het bij u niet zo is. Als u zondagsmorgens naar de kerk gaat, dat u dan niet in de eerste plaats, hoe belangrijk het ook is hoor, Koster, dat die kerk er goed uitziet en dat de tuin er mooi bij ligt. Natuurlijk gaan we naar die kerk. Maar als ik denk van, wij gaan naar de kerk, dan denk ik veel meer aan mensen. Dan denk ik aan levende stenen, waar we samen een gebouw van God maken. Dat is een levende gemeente, levende stenen op de levende steen. Het is een levend bouwwerk. En God behoede ons ervoor dat wij als kerk op een gegeven moment zo'n statisch bouwwerk worden, dat er geen leven meer in zit. En dat gebeurt wel eens met bepaalde kerken, dat ze zo statisch worden, dat het lijken allemaal dode stenen. Ja? We zijn levende stenen. En dat betekent dat wij, het voorbeeld heb ik u wel eens gegeven, denk ik. In het Grieks wordt daar het woordje lithos gebruikt. En lithos, dat is gewoon een zwerfkei, een natuursteen. En elke natuursteen heeft een andere vorm, een andere kleur, een ander gewicht. We zijn allemaal weer anders. Maar samen worden we gevoegd, ingevoegd tot het prachtige bouwwerk. Waarvan de Heer Jezus het fundament is. De Heer Jezus wordt hier genoemd de levende steen. Hij wordt hier genoemd de uitverkoren en kostbare hoeksteen. En u weet waarschijnlijk wel dat vroeger, als men een gebouw ging maken, een huis ging bouwen, ging men uit van de hoeksteen die geplaatst werd. En elke andere steen die gebouwd werd, neergelegd werd, had allemaal een relatie met die ene hoeksteen. Dat moest allemaal daarvan uit met een bepaalde hoek gebouwd worden. Die hoeksteen was het begin. En die bepaalde de richting van hoe er gebouwd werd. En wat er gebouwd werd. Een andere vertaling zegt ook dat deze hoeksteen ook wel eens de grondsteen genoemd werd. De basis van het huis. En nog een andere vertaling zegt de sluitsteen. En als je het over de sluitsteen hebt, dan heb je het over een toog. Een toog bij een poort. En in die middelste steen, die houdt eigenlijk, die drukt die stenen naar buiten. Ja? En die houdt die poort op zijn plek. Dat is een sluitsteen. Zo'n tapse steen die de poort op zijn plek houdt. Nou, dat is de Heer Jezus, een steen die niet weg te denken valt. Wanneer is de Heer begonnen met het bouwen van dat geestelijk huis? Nou, we hebben daar op Goede Vrijdag met elkaar over na mogen denken. Toen de Heer Jezus stierf, toen scheurde het voorhangsel. En de Heer Jezus had gezegd, breek deze tempel af. Inderdaad, de tempel van zijn lichaam was afgebroken. En tegelijkertijd was de tempel in Jeruzalem ook eigenlijk afgebroken, want het voorhangsel was er niet meer. Het heilige der heiligen was er niet meer. Het heilige was er niet meer. De voorhof, dat had eigenlijk helemaal geen functie meer. Het was voorbij. Omdat het lichaam van Jezus ook afgebroken was. En hierin zie je dus eigenlijk dat toen de aardse tempel afgebroken werd, is God begonnen met een geestelijk bouwwerk. En dat is de gemeente. En laten we nooit vergeten, broeders en zusters, dit is het werk. Dit is het werk waar de Heer Jezus vandaag mee bezig is. Zijn werk op aarde, 33 jaar, was voorbij. Nu is de Heilige Geest gekomen om dat werk op aarde af te maken. En dat is het bouwen van de gemeente. En daarin zegt Petrus, laat je ook gebruiken voor dat geweldige bouwwerk. Laat je gebruiken voor de bouw van dit geestelijk huis. Dan ben je met het allerbelangrijkste bezig. Dat is niet zomaar een bijbaantje of zo. Maar dat is het allergrootste werk wat hier op aarde gebeurt. Het huis wat God nu aan het bouwen is. Een goddelijk huis, een geestelijk huis. Samen vormen we een heilig priesterschap. Een heilig priesterschap. Een priesterschap wat als opdracht heeft om tussen God en de mens in te staan. Nou, daar heeft de Heer Jezus heel duidelijk ook, hebben we gisteren of eergisteravond over gesproken, dat de Heer Jezus zegt, als de mensen zo ontzettend blij zijn dat de Heer Jezus opgestaan is, dan zegt de Heer Jezus, ik vind het zo mooi dat de Heer Jezus die blijdschap omzet in een opdracht. Net zoals bij Maria. Maria die dacht, nou, dit moeten we vasthouden. De Heer Jezus, hou me niet vast. Ga naar mijn broeders. Dat is veel belangrijker dan mij vasthouden. Sommige mensen zijn zo blij met hun blijdschap, dat ze vergeten wat de reden van die blijdschap is. En de Heer Jezus zegt, je mag wel blij zijn, maar zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. Ga de wereld in. En ik heb een opdracht voor je. Een heilig priesterschap. En zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. En breng de mensen in contact met God. Dat is een priester. U weet wel, het woordje Kohen betekent naderbrenger. Wij zijn een priesterschap. Wij hebben de opdracht gekregen om mensen dichter bij God te brengen. En dat kan door de Heer Jezus. Dat kan door het kruis. Dat kan door het bloed wat Christus voor ons heeft laten vloeien. Wij mogen mensen in relatie brengen met God. Daarom zijn we priester. Een algemeen priesterschap. En dan het derde, tot het brengen van geestelijke offers. Lofoffers, dankoffers. Ik hoop dat we vanavond ook met elkaar ook dankoffers mogen brengen aan God. Want daar kijkt de Heer naar uit. En wees daar niet te verlegen in of te bescheiden in. Maar ja, Hij is in ons midden. Hij vindt het zo fijn als we dankoffers brengen. Ik zit eigenlijk al een hele tijd te wachten tot onze kleinzoon voor het eerst eens een beetje gaat praten. Hij zegt alleen maar, En dan denk ik wel eens, wanneer zeg je nou eens een keertje opa? Wat zeg je? Dat zegt hij nog helemaal niet. Hij zegt wel papa en mama, nog niet eens opa. Nou, weet je, ik zit daar zo naar uit te kijken dat mijn kleinzoon een keer zegt, opa! Nou, de Heere God, die zit er zo naar uit te kijken dat wij vanuit onszelf Abba Vader zeggen. Wat hou ik van u? Dat zijn dankoffers, dat zijn lofoffers. Dat is de vrucht van onze lippen. Nou, dat is dat heilige priesterschap. Want bij een priesterschap hoort niet alleen onderwijs, hoort niet alleen mensen dichter bij God brengen, maar priesters moeten ook offers brengen. Priesters zijn geroepen om offers te brengen. Dat zijn lofoffers, dat zijn liefdeoffers, zoals Paulus in de Korinthebrief het collecteren noemt als een liefdeoffer. Dat zijn reukoffers die we mogen brengen. Nou, dat is gebed, voorbeden, dat zijn reukoffers. Dat zijn, zoals Romeinen 12 zegt, dat zijn lichamelijke offers, dat we onze lichamen als een levend offer aan de Heer mogen geven. Nou, ziet u, dat is leven als een wedergeborene. Afleggen, groeien naar de volheid en laat je gebruiken voor het belangrijkste wat er gebeurt in deze wereld. Ach ja, er worden best wel heel veel dingen gebouwd en heel veel dingen gedaan, maar het is allemaal tijdelijk. Het ene bouwwerk, het enige bouwwerk wat blijft, en het allerbelangrijkste is, de Heer Jezus bouwt zijn gemeente. En daar heeft u voor nodig. En wat zijn we ontzettend dankbaar dat we in een gemeente zijn, in een gemeente van een gemeente lid mogen zijn, waar heel veel gebouwd wordt. Waar heel veel mensen actief zijn. In jeugdwerk, in kinderwerk, in tienerwerk, in, voor de ouderen, voor de vrouwen. Voor, daar hangt zo'n spandoek voor de Sunrise terugkommiddag. Nou, dat is toch geweldig dat we als gemeente ons laten gebruiken voor de bouw van het geestelijk huis. Nou, daar mogen we ontzettend dankbaar voor zijn. Als laatste wil Petrus ons nog eens heel duidelijk maken, wat is dan dat grote verschil? Wat maakt het verschil? Dan zegt hij hier zo mooi in dat laatste stukje van vers 9, dat wij uit de duisternis geroepen zijn tot zijn wonderbaar licht. Uit de duisternis tot het licht. Je zou kunnen zeggen uit de leugen naar de waarheid. Uit de dood naar het leven. Uit de zonde naar de gerechtigheid. Eerst niet zijn volk. Vervreemd. Vervreemd zoals we net gelezen hebben in het eerste hoofdstuk. De tijd uwer onwetendheid en de tijd uwer vreemdelingschap. We waren vervreemd van God. Nu Gods volk. Eens zonder ontferming. En Goddank. En wat heeft God veel geduld met ons. Hoe eindigt dat stukje dan? Maar nu in zijn ontferming aangenomen. Mensen hebben een vader die zich ontfermt. De Heer Jezus ontfermde zich over mensen. Maar we zijn in zijn ontferming aangenomen. Wat is dat geweldig, als je dat mag weten. Dat je zo naar de armen van God mag vluchten. En daar veiligheid en liefde, begrip, ontferming mag ervaren.